Goedemorgen. Een tijd geleden was ik in Dublin. En daar liep een man rond en die had achter op zijn t-shirt geschreven: I'm a fool for Jesus. Ik ben een dwaas voor Jezus. En dan stond eronder: Whose fool are you? Van wie bent u een dwaas? En dat was eigenlijk een fantastisch getuigenis. Want iedereen volgt iets of iemand. En het gaat natuurlijk over, ja, hoe kom je daarvoor uit? Hoe kom je daarvoor uit? En ik wil vanmorgen met u nadenken over de kracht van ons getuigenis. En dan bedoel ik niet in de eerste plaats dat je een evangelisatiecampagne of zo moet doen, maar gewoon in het dagelijkse leven. De kracht van ons getuigenis. Toen Paulus schreef naar de Korinthe, de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 2, misschien kunt u dat alvast opzoeken. Toen was hij eigenlijk in een tamelijk moeilijke situatie. Paulus had heel veel zorgen om de gemeente, zorgen privé met zijn reizen en problemen, zorgen ook voor zijn medewerkers. En in die tweede Korinthebrief vindt u twee keer een lijst van al die zorgen en moeite en problemen die hij tegenkwam. Ja, gestenigd, zoveel maal de stokslagen gekregen van de Joden, in de zorg voor de gemeentes, dagen zonder eten, nachten zonder slaap, op zee en allerlei verdrukkingen. Dus het is een hele verzameling van zorgen en problemen die hij daar naar voren brengt. En hoe is hij dan als een getuige van Jezus? Hoe beleeft hij dat? Hoe kun je eigenlijk Jezus' aanwezigheid daardoorheen zien? Dat is wat ik bedoel met de kracht van het getuigenis. En u hebt ook uw zorgen. Als u nee zegt, is dat uw eerste leugen op deze dag. Iedereen krijgt zijn portie. Begint al op school met examens. Ja, hoe loopt dat af? Gaat dat goed? Ik weet dat, want ik heb een kleinzoon die op het ogenblik examens doet op de universiteit. Ja. En die hangt van tijd aan de telefoon. Opa, vergeet niet te bedden, hè. Ja. Maar later heb je andere zorgen, hè, als je verloving uitgaat of zo. Hè? Het meisje wat je graag ziet, of de jongen die je graag ziet, gaat met een ander. Moeilijk, hè. En nog weer een beetje later heb je weer andere problemen. Ja, als je getrouwd bent. Kinderen krijgt. En die bezorgen je ook. Die zijn een zegen, maar die bezorgen je ook problemen. Ja? En soms hebben we financiële problemen. Soms hebben we gezondheidsproblemen. Allemaal problemen. En iedereen heeft dat, niet alleen wij. Hè? Dat is het leven waarin wij in een gevallen wereld leven. Maar hoe beleven we dat? Hoe staan we daarin? En we worden geobserveerd. Ja? En wat ziet men dan aan ons? En in 2 Korinthen, hoofdstuk 2, schrijft Paulus ook daarover. En Paulus die had veel zorg over de gemeente van Korinthe. En toen had hij Titus daar naartoe gestuurd. Om te proberen daar weer een en ander recht te zetten. En Titus en Paulus, die zouden elkaar dan ontmoeten, zo kan je ongeveer concluderen, in Troas. En Paulus reist naar Troas en dan kunt u met mij lezen als u wil in vers 12 van hoofdstuk 2. Toen ik nu te Troas was gekomen om het evangelie van Christus te prediken en mij een deur geopend was in de Here, heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik mijn broeder Titus niet aantrof. Doch ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. Dus hier heb je Paulus die echt bezorgd is, die echt in de moeilijkheden is. Hij heeft zelfs een geopende deur voor het evangelie. Geweldige kansen. Maar hij is zo bezorgd over Korinthe en over Titus, allebei, dat hij naar Macedonië reist. Het volgende vers zegt dan, vers 14... Maar God zij gedankt die ons ten allen tijde in Christus doet zegenvieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan, voor de ene doodslucht ten dode en voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulke taak bekwaam? Dus het begint met te zeggen, te midden van die zorgen, te midden van die strijd, hij zegt, maar God zij gedankt, die ons altijd in Christus doet zegenvieren. En eigenlijk is dat een tekst die een beetje moeilijk te vertalen is. Als u een andere Bijbelvertaling hebt vanmorgen, dan ziet u dat ook wel. Ik heb een geweldig Nieuw Testament, dat is vertaald door een wedergeboren Jood. Een professor in filosofie, die is op latere leeftijd tot bekering gekomen. En die was zo dankbaar voor de Messias, voor zijn heil in Christus, dat hij uit dankbaarheid het hele Nieuw Testament opnieuw heeft vertaald. Met zijn kennis en achtergrond van het Joodse volk en geschiedenis en de wetten enzovoort. En dat is eigenlijk heel bijzonder. En die heeft het heel mooi vertaald. En die zegt daar eigenlijk, en dat vindt u ook in sommige van onze vertalingen hier in Nederland. Hij zegt, eigenlijk staat daar dat Christus ons in een triomftocht meevoert. In Christus in een triomftocht meevoert. En het beeld wat daar is, is van een generaal in het Romeinse leger. En die mannen hadden de gelegenheid en het voorrecht dat als ze overwinningen hadden behaald om Rome binnen te komen, maar dan moesten ze minstens 500 vijanden verslagen hebben, dan kregen ze de toestemming om binnen te komen in Rome in een soort praaltocht, in een soort triomftocht. En dan hadden ze een heel deel van die hoofdzakelijk voornaamste gevangenen, overwonnenen, die ze dan meenamen in hun stoet. Zij gingen voorop en de overwonnenen kwamen erachteraan en zo ging die hele stoet door Rome als een glorie, een eerbewijs voor die geweldige generaal. Nou, dat is eigenlijk een beetje het beeld wat hier speelt. Jezus Christus is de triomfator. En hij brengt ons mee in zijn stoet als overwinnaar. Hij heeft de boze overwonnen, hij heeft ons vrijgekocht uit de slavernij van de zonde en de macht van de boze. En wij zijn nu in zijn optocht meegenomen achter de overwinnaar aan. Dus Paulus zegt, te midden van die zorgen daar om Titus en de gemeente van Korinthe, toch zegt hij, allerwegen waar we ook gaan, worden we meegenomen in de zegentocht van Jezus Christus. En dat is hoe hij getuigenis geeft in zijn problemen, in zijn zorgen. Ondanks dat zijn wij toch in die overwinnaar, in die zegentocht. En dan verandert het beeld een klein beetje en dan zegt hij dus, en zo zijn we allerwegen meegenomen in die zegentocht en verspreiden we allerwegen de geur van Christus. Dus dat in Christus zijn, zegt hij, dat verspreidt een geur. Aangenaam voor God, daar begint hij mee. Het is de geur van God. En wij zijn, als wij wederom geboren zijn, als u de Heer Jezus Christus in uw leven heeft toegelaten, als uw redder en Heer, ja, dan bent u in Christus en dan hebben wij ook eigenlijk die geur van Christus die aangenaam is voor God. En denk je aan het Oude Testament, het reukofferaltaar, ja, als een aanbidding voor de Heer. En zo zijn wij een geur voor God, tot eer van zijn naam, maar tegelijkertijd ook voor de mensen, want dat volgt er dan op. Zie je? Een geur voor God, en dat is de geur van Christus, maar dan ook voor de mensen, voor de ene een geur ten leven en voor de ander een doodslucht ten dode. En die geur, die heb je altijd bij je, de geur van Christus. Zie je? Ik zat een keer in de trein, en er kwam op een gegeven moment op een volgende stopplaats, kwamen er weer wat mensen bij. Kwam er een dame de trein in en die wandelde door dat gangpad ons zo voorbij. een beetje frivol type. Weet je wel, een beetje aandachttrekkend. Mevrouw, ook een beetje gekleed op die manier, hoge hakken en zo. Iedereen moest haar zien. Kon er ook moeilijk naast kijken. En die kwam ons voorbij in een wolk van parfum. Of je wilde of niet. Je moest het opsnuiven. Er zat een man tegenover mij, kende die helemaal niet. Had ook nog geen woord gewisseld. En die deed... En toen keek hij naar mij, toen zei hij... Chanel nummer 5 van Dior. En zo liep die mevrouw weer verder. Ik was eigenlijk blij dat ze niet bij ons kwam zitten. Vond die geur toch niet zo, hè? Begrijpt u? Die geur heeft twee reacties. Zoals we hier lezen. Het is de geur van Christus en voor sommigen is dat een geur ten leven. Maar voor anderen een geur ten dode. Een lijklucht. Zie je? Dus er zijn twee reacties. Maar de geur is er altijd. En daar bedoel ik nu met, wat is de kracht van ons getuigenis? En als wij leven in de volheid van Christus, meegenomen in zijn triomftocht achter hem aan, verspreiden wij de geur van Christus. En daardoor zijn we een getuige van hem. En weet u, als u een beetje rondkijkt, gewoon wat u weet, wat ik weet van de wereld en waar de christenen zijn, dan ziet u dat... Daar waar de gemeente vervolgd wordt, waar ze het moeilijk hebben, groeien ze het snelst. Hoe zou dat komen, denkt u? Hoe ze in die problemen staan. Hoe ze de geur van Christus verspreiden, te midden van zorgen en angst en problemen. En het is een geweldige les voor ons om daaruit te leren. De kracht van ons getuigenis. Paulus bouwt dat wat verder uit, want dan zegt hij op een gegeven moment, ja, wie is tot zulke taak bekwaam? Om altijd maar weer die geur van Christus te verspreiden, om altijd maar weer in die overwinningstocht met hem te gaan, ook al ben je in zorgen en pijn en moeilijkheden. En het antwoord geeft hij erop in hoofdstuk 3, dus ietsje verder, vers 5. Onze bekwaamheid is Gods werk. Ziet u dat staan? Vers 5, laatste regel. Onze bekwaamheid is Gods werk. En daar gaat het om. Wij moeten God toestaan in ons leven dat te doen wat hij wil. En dat betekent dat te midden van zorgen en pijn en verdriet die we kunnen meemaken in deze wereld, dat we beseffen wie wij zijn in Christus. En elke keer weer opnieuw die gemeenschap met hem zoeken waar die kracht van uitgaat. En dan is er een getuigenis. Dan is er een getuigenis. Hangt niet af van uw omstandigheden. Hangt af van uw positie in Christus. En hoe u van daaruit leeft. Nou, Paulus gaat dan verder naar die mensen van Korinthe om te schrijven. Hij zegt, het is niet de bediening van letteren. Op steen gegrift, maar het is een bediening van de geest, ten leven. En dan neemt hij het verhaal op van Mozes, in het vervolg van hoofdstuk 3 ziet u dat allemaal. Mozes, als hij uit de gemeenschap van de Heer kwam, straalde zijn gezicht. Toen hij van de berg kwam, met de stenen tafelen, zijn gezicht straalde. Het straalde zo geweldig dat hij daar een doek over moest doen, dat hij daar een bedekking over moest doen, want de Israëlieten konden het niet. Niet dragen, die straling. Maar ook, die bedekking moest er zijn, omdat het verdwijnend was. Het was niet blijvend. En Paulus gebruikt deze beide beelden daar, om te zeggen, kijk, dat was die oude bediening. Maar wij hebben een nieuwe bediening gekregen, een nieuw verbond, zegt hij. En dat verbond is dat wij in Christus zijn en dat die vrijheid daar is. Moet u even meelezen als u wil in hoofdstuk 3. Vers 14 begin ik maar. En dan gaat het over Israël, gaat het over de Joden, maar in hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat ze slechts in Christus verdwijnt. Christus is het einde van de wet. Of Christus is de vervulling van de wet. En daar verdwijnt die bedekking. En alleen daar verdwijnt die bedekking. En dan gaat hij voort en dan zegt hij, waar ben ik gebleven, vers 15? Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeert, wordt die bedekking weggenomen. De Heere nu is geest en waar de geest des Heeren is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heere weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die geest is. En wat Paulus dan eigenlijk zegt, als iemand zich tot de Heere bekeert, dan komt hij in dat nieuwe leven. En het is de geest die het werk van Christus op ons toepast. Zoals het ook staat in Johannes hoofdstuk 16. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. De Heilige Geest past de waarheid van Jezus Christus, de verlossing van Jezus Christus, het werk van Jezus Christus, past dat toe in onze levens. En dat schept vrijheid. We zijn dan vrij van de wet. Nou, vrijheid betekent niet bandeloosheid. Maar de vrijheid betekent hoofdzakelijk dat ook wij mogen binnengaan in het heiligdom. Dat we mogen binnengaan in de nabijheid van de Heer. En zoals Mozes in de nabijheid van de Heer mocht gaan, en God sprak met Mozes zoals een man spreekt met zijn vriend, zo hebben wij de vrijheid door de Heer Jezus Christus, maar door de Heilige Geest geleid en bestuurd, om in te gaan in de tegenwoordigheid van de Heer en die vrijheid eigenlijk zo te beleven. En dan gebeurt er iets geweldigs, want Mozes' gelaat straalde als hij daar uit die gemeenschap met de Heer kwam. En zo mogen ook wij, en zo gebeurt het ook, stralen wij wanneer we uit die gemeenschap met de Heer komen. Nou, hier opnieuw is een beetje een moeilijkheid met de vertaling. Je moet er 3, 4, 5 vertalingen op nalezen. En dan helpt dat een beetje. Ik heb dan dat geweldige boek natuurlijk, waar ik uit kan putten, van onze wedergeboren broeder, Jood. En het beeld is eigenlijk dat wij mogen in de heerlijkheid van de Heer, wij mogen hem aanschouwen in geloof, ja. En dan in de wereld dat reflecteren. De gemeenschap met de Heer reflecteren. En dat is die vrijheid, dat is die rijkdom die wij hebben. Om onbevreesd in de tegenwoordigheid van God te komen. Om ons elke keer weer opnieuw, ons hart, onze ziel te laten vervullen met zijn kracht, met zijn liefde, met zijn zorg, met zijn aanwezigheid. Om hem steeds beter te leren kennen. En om zo vanuit die gemeenschap eigenlijk terug te keren naar je zorgen, naar je problemen. Naar wat er ook mag zijn. Zie je? En toch dat beeld van Christus weerspiegelen. Ik heb heel wat in Zwitserland gereisd, toen ik nog directeur was van de BEZ. En dan logeerde ik bij vrouw Kammerman. En vrouw Kammerman is de schoonmoeder van Hendrik Cordevaar. En dat was een geweldig, excuseer me die uitdrukking, dat was een geweldig wijfje. Een fantastisch vrouwtje. Ja, klein, maar vol van vuur en vol van liefde voor Jezus. En altijd had ze zendingsverhalen die ze me vertelde. Veel van die verhalen kende ik natuurlijk, maar ze moest dat toch weer vertellen. zo enthousiast voor Jezus. En die straalde. Het was gewoon prachtig om ernaar te kijken. Vrouwtje, toen was ze 60 jaar, grijs, maar heel mooi. En op een dag zegt ze tegen mij, zegt ze, Johan, zegt ze, ik heb rimpeltjes. Ik zeg, ja, mevrouw Kammerman, ik zeg, dat is de wijsheid van de jaren. Je moet toch iets liefs zeggen. Ik zeg, dat is de wijsheid van de jaren. Ja, maar zegt ze, wacht, hè, zegt ze, ik heb gelezen in het evangelie, hè, dat wanneer de Heer wederkomt en ik bij hem zal zijn, hè, zal ik zijn zonder vlek en zonder rimpel. Ze straalde. Voor mij is dat een illustratie van wat ik hier lees. Dat wij naar hetzelfde beeld veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En eigenlijk is dat, moet u goed opletten, een opgaande weg. We veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus in een toenemende mate. En dat betekent dus eigenlijk heel eenvoudig dat hoe langer je met hem op de weg bent, hoe beter je hem kent. En hoe meer je dan ook mag, of hoe meer je dan ook kan, uitstralen van wie hij is. En dat is de kracht van ons getuigenis. Daar hoef je niet voor te preken. Daar hoef je niet voor de straat op te gaan met folders. Je moet gewoon zijn wie je bent. En dat is de aantrekkingskracht van een individuele christen, maar ook van een collectief, van een gemeente van christenen, als hij gezien wordt in ons. Dat is de kracht van het getuigenis. Nu zijn daar in die volgende versen drie reacties. We gaan naar hoofdstuk 4 nu. En de eerste reactie is, of het eerste gevolg daarvan, als u wil, is dat wij hem herkennen. Paulus zegt dan in vers 1 van hoofdstuk 4, daarom, en dat is natuurlijk de verbinding, daarom nu wij deze bediening hebben, die door ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. Dat is het eerste. We hebben een bediening en die denken dat het voor Paulus alleen is, want in hoofdstuk 18 staat er, wij allen die met een aangezicht op waar geen bedekking is. Hoofdstuk 3, vers 18. Wij allen met een aangezicht waarop geen bedekking is. En dan zegt Paulus, en daarom nu we deze bediening hebben. Dus voor Paulus was het natuurlijk een apostolische bediening. Voor u is dat eigenlijk gewoon een getuigende bediening. Christen zijn in een verloren donkere wereld. Ja. Daarom nu we deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid geschonken is. Dus door genade. Niet dat wij dat verdienen, niet dat wij beter zijn dan de rest, niet dat wij intellectueler zijn dan de rest, dat we meer weten dan de rest. Het is Gods barmhartigheid, het is Gods genade. Nu we dat gekregen hebben met als basis die barmhartigheid van God, is ons toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. En dat zie ik als ik de brieven lees van Open Doors. En dat zie ik als ik andere dingen hoor van mensen die door de verdrukking en de moeilijkheden gaan. Maar dat zie ik ook als ik eens iemand bezoek in het ziekenhuis die pijn lijdt. Een broeder of een zuster. Dat zie ik ook als mensen zorgen hebben. En dat is het kracht van het getuigenis. En de omgeving ziet dat en observeert dat. En heeft daar een reactie op. Ja? Paulus gaat dan verder. Eerst is, we verliezen de moed niet, want wij herkennen hem. Maar we hebben verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien, daar we niet met sluwheid omgaan of het woord van God vervalsen. Dus dat vraagt ook van ons een oprechtheid. Een oprechtheid om met hem te leven. Een oprechtheid ook om het woord van God zuiver te bewaren. En om niet de boodschap die we willen uitdragen, die we beleven, aannemelijker te maken dan ze is. Het zou eigenlijk heel moeilijk zijn om dat te doen, want iets fantastischer bestaat er niet. Maar vanuit het oogpunt van de wereld is dat natuurlijk wel zo. En vandaar heb je die evangeliepredikers die het welvaartsevangelie prediken. Weet u wat ik daarmee bedoel? Name it and claim it. Ja? Dat is wat ze gewoonlijk zeggen. Ja. En dat betekent dat als je tot Christus komt, dan hoef je niet meer ziek te zijn, dan heb je geen problemen meer. Dan gaat het ook goed, en dan zal je ook financieel welvaren, weet je wel. En het is een evangelie waar eigenlijk alles wat je maar kan dromen, dat zal je gegeven worden nu je bij hem hoort. Dat is het aanpassen aan het evangelie, aan menselijke, dikwijls zondige verlangens. Nee, zegt Paulus. Dat nu we deze bediening door genade ontvangen hebben, verliezen we de moed niet. Bovendien gaan we niet met sluwheid om of met schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. En zo zijn we, zegt hij, bij elk menselijk geweten onze aanbeveling voor het oog van God. Nou, dat roept vragen op. Hoe werkt dat dan? Nou, dan denk je aan Paulus, die stond voor Agrippa. En hij zei op een gegeven moment aan het eind van zijn getuigenis, zei hij tegen Agrippa, hij zegt, koning Agrippa, gelooft gij de profeten? Ik weet dat gij ze kent. En Agrippa zegt, hulle, je wil mij wel een beetje vlug als christen laten optreden. En Paulus zegt, ja, niet alleen gij, maar ook al die anderen die me horen. En Paulus ging dus uit van het standpunt, in zijn geweten is hij geraakt. Of hij nu gelooft of niet gelooft, of hij nu aanneemt of afwijst, innerlijk is er een getuigenis dat wij oprecht zijn en voor een aangezicht van God het evangelie demonstreren in hoe we leven en ook als we het uitleggen dat God daarin werkt. Dat wil niet zeggen dat iedereen het aanvaardt of tot bekering komt, maar het is wel duidelijk in hun hart. Sommigen van u weten dat ik heb heel wat op de markt gestaan met het evangelie. Vandaag minder, mijn bediening is een beetje verschoven. Maar in die tijd stond ik op de markt en er waren 20.000 mensen op de markt. En in mijn kleine gemeente waren er maar 20. Dus ik dacht, ik ga beter naar de markt. Weet je wel, bereik je er meer. En ik herinner me heel goed dat er op een dag een man langskwam. En die zei tegen zijn vrouw, ik overhoorde dat, het was niet tegen mij gezegd. Hij zei tegen zijn vrouw, ik denk dat dat de enige oprechtheid is hier op de hele markt. Want mensen op de markt zeggen natuurlijk altijd dat ze het beste en het goedkoopste hebben. Weet je wel? Ik denk dat dit de enige oprechtheid is op de hele markt. Ik dacht, in het menselijk geweten, volgens aangezicht, raakt dat. Dat wil dus niet zeggen dat het aanvaarden, maar het is wel duidelijk. En daarom in ons getuigenis moeten we elke keer erop weer ons herinneren. Ik loop mee achter Christus aan in die triomftocht. Het gaat niet om mij, het gaat om hem. En dan heeft dat een effect. Dus het is het herkennen van hem. Maar dan het volgende staat er, dat er mensen zijn die dat niet aannemen. Vers 3. En dat is de ontkenning. We hebben eerst de herkenning en nu hebben we de ontkenning. Vers 3. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. Dus er zijn die twee reacties. Er is die geur van Christus. Ten leven of ten dode. En Paulus zegt hier, er zijn natuurlijk mensen die dat niet aanvaarden. Dat zijn die mensen die op de brede weg wandelen. Dat zijn de mensen die het evangelie gehoord hebben, maar is tussen de dorens gevallen. De rijkdom, de zorgen en alles verstikt dat woord. Ze aanvaarden dat niet. Maar zegt hij, zij zijn ook met blindheid geslagen door de duivel. Daar is die ontkenning. Wel weten en toch weigeren. Wel begrijpen of ten dele begrijpen en toch niet aanvaarden. Ontkenning. En het is de duivel, de Satan, de vorst der duisternis, de vader van de leugen, maar ook de wereldbeheerster deze duisternis, die hem heeft geslagen met blindheid. Het evangelie is bedekt. Nou, bij de Joden, hebben we gelezen, is er een bedekking, als Mozes wordt voorgelezen. En hier, dat is, zou je kunnen noemen, een religieuze bedekking. En hier is het een seculiere bedekking. Want de duivel heeft ze verblind. En waarmee verblindt de duivel? Met de wel dingen van deze wereld. De duivel schittert ons prachtige dingen voor. Welvaart, financieel, materieel, op welke manier dan ook, eer en roem en aanzien. Ja. De duivel is erin gelukt, vooral in Nederland en in België en in West-Europa, ja, om het hiernamaals om te buigen naar het hiernumaals. En daar verblindde hen mee. Kijk eens hoe goed je het kan hebben. Kijk eens hoe geweldig het is. Dat heeft hij ook gedaan met Jezus. De verzoeking op de woestijn, in de woestijn. Een van de drie verzoekingen is: Satan toonde hem al de koninkrijken van de wereld. En hij zegt: ik ga u die geven, als u mij aanbidt. En Jezus zei niet: je kan het niet. Want Jezus wist dat hij de wereldbeheerser deze duisternis is. Hij zei: ga weg, Satan. En dat is wat eigenlijk ook ons aangeboden wordt, wat de wereld aangeboden wordt en wat mensen verblindt. En die verblinding is veel erger dan je denkt. Ik ken een predikantsgezin. En een van de oudste zonen van dat predikantsgezin heeft wat meer gestudeerd en is in een businesswereld terechtgekomen. En ik sprak met zijn vader en ik vroeg: hoe gaat het met je zoon? En hij zegt: zegt hij, die gaat een geweldig leven opbouwen. Die gaat een salaris hebben met 6 cijfers. Ik zeg: ja, en dan daarna? Ik was geschokt dat de verkondiger van de evangelie zo prat ging op het salaris van 6 cijfers. Dat is een stukje verblinding, want die jongen gaat niet meer naar de kerk, die jongen leest de Bijbel niet meer, die jongen wil er gewoon niet meer van weten. Die is verblind door de rijkdom, de welvaart van deze wereld. En dat is de God deze eeuw die dat gedaan heeft, dat is de duivel. En hij slaat met blindheid. Het is niet zomaar een beetje. Het is werkelijk een krachtige truc van de boze. En weet je, de duivel zelf is veel geloviger dan de mensen rondom ons. De bezeten man in Nazareth. Hij riep uit tegen Jezus: Jezus van Nazareth, wij weten wel wie gij zijt. De zoon van de almachtige God. En in Jacobus, hij zegt: hij gelooft dat God één is, daaraan doet je wel. Want dan geloven de boze geesten, de demonen ook, en ze sidderen. De duivel is veel geloviger dan de mensen rondom ons heen. En wat hij probeert te doen, staat er duidelijk achter, met al die verblindheid. Hij probeert te voorkomen, hè, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Dat is zijn doel. Je mag best godsdienstig zijn. Je mag best meelopen naar de kerk. Je mag ook naar de moskee gaan als je wil. Dat is allemaal geen probleem. Als je maar niet ontdekt de heerlijkheid van God geopenbaard in Jezus Christus. Want het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als enige geboren van de Vader, vol van waarheid en vol van genade. Niemand heeft door God gezien, maar de enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is, hij heeft hem ons geopenbaard. Maar het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft er niet gegrepen. En dat is wat de boze wil. Mensen daar weghouden. Mensen daar weghouden. Dus we hebben die herkenning, maar we hebben ook die ontkenning. We hebben de geur van Christus ten leven of ten dode. Dus de kracht van onze getuigenis is ook een soort scheidingsproces. Het schift. Voor of tegen. En daarom moeten wij leven vanuit de gemeenschap met de Heer om de geur van Christus te verspreiden en bidden dat God de ogen opent van de mensen die het nog niet zien. En dan kom ik bij het laatste en dat is eigenlijk een erkenning. Dus we hebben een herkenning, we hebben een ontkenning en dan hebben we een erkenning. En dat lezen we in vers 5 en 6. Ten eerste zegt Paulus getuigend: wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer en onszelf als dienaren om Jezus wil. Nou, dat is de houding die wij ook moeten hebben. Het gaat niet om mij, het gaat niet om u. Het gaat zelfs niet om onze gemeente, dat iedereen dat zo geweldig zou vinden. Het gaat om Jezus. En als Jezus niet hier is, betekent deze club niks. Maar als Hij er is, betekent het alles. Wij prediken niet onszelf, zegt hij, maar Jezus. Christus Jezus. En onszelf als uw dienaren. Dat doet me denken aan de evangelisatiecampagne in Sint-Truiden. En daar hadden we een man uit Vlaardingen die meewerkte. En 's morgens hadden we bidstond. En die zette altijd een lied in. En dat was bijna altijd: wat ik nodig heb is Jezus en Jezus alleen. En 's avonds ronden we de dag weer af. En dan zette hij weer in: wat ik nodig heb en wat ik nodig heb is Jezus en Jezus alleen. Ja? Dat werd ons campagnelied. Ja? En dat is wat het eigenlijk is hier. En dan komt het wonderlijke, het heerlijke. Hij zegt: de God die gesproken heeft, vers 6. De God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duister, heeft het doen schijnen in onze harten. Nou, wie is die God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duister? Genesis hoofdstuk 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig en duisternis lag over de aarde. En God sprak en zei: licht. En er was licht. Nou, die God, zegt Paulus, die God. Diezelfde God die gesproken heeft, licht schijnt, die de schepping heeft gerealiseerd. Diezelfde God heeft het doen schijnen in onze harten. Dat is de herschepping. De schepper is ook de herschepper. Kunt u ook begrijpen waarom mensen zoveel aanvallen lanceren op de schepping? De schepper is ook de herschepper. En heeft dat licht laten schijnen in onze harten. Dus het komt van God. De Heilige Geest moet dat elke keer weer opnieuw tonen. We moeten bidden dat de blindheid wordt weggenomen en dat de Geest dat licht van God zal laten schijnen op basis van het werk van Christus. Hij heeft het doen schijnen in onze harten. Om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Nou, dat is het. En nu is er iets geweldigs. In de tijd toen Paulus rondtrok op de aarde, waren er eigenlijk drie grote overtuigingen die rondgingen. Er waren de Joden, die dachten dat ze het licht hadden. Kunt u ook het Romeinenbrief lezen, als je meent verlicht te zijn. Ja. De Joden hadden het altijd over het licht. Dan waren er de Grieken. En die hadden het altijd over de kennis. De filosofen, de grote denkers. Aristoteles en al die anderen. Ja. De kennis, daar ging het om. Dus licht bij de Joden. Kennis bij de Grieken en glorie en heerlijkheid bij de Romeinen. Binnenwandelen met een overslagen vijand in Rome in een triomftocht, ja. Dus er was de heerlijkheid, er was de kennis en er was het licht. En wat lezen we nu? Hij heeft het doen schijnen in onze harten, het licht, ja, heeft het doen schijnen in onze kennis, met de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus Jezus. Het licht, de kennis en de heerlijkheid, de glorie. Allemaal in Hem. Allemaal in Hem. En wat ik nodig heb, is Jezus alleen. Zie? Wij hebben alles wat we nodig hebben in Hem. De kennis, de heerlijkheid, de verlichting, allemaal in Hem. En daarom, zegt Paulus, dat is nu eigenlijk de kracht van ons getuigenis. Dat kan niet verborgen blijven. Als je zo met Hem leeft, in zijn gemeenschap komt en dat straalt op je af. Als je omgaat met Hem, dan straalt dat ook weer uit in de wereld. Dat is de kracht van het getuigenis. Maar pas op. De volgende regel zegt: maar we hebben deze schat in aarden vaten. Ja, met je voetjes op de grond. Hè? We hebben die schat in aarden vaten. Zodat de kracht die alles erboven gaat van God is en niet van ons. En dat is ons getuigenis. Dat is de rijkdom die we hebben. Leef het maar gewoon uit. Wandel maar gewoon met hem. Laat je maar bestralen door hem. En wat ook de situatie is, wat je ook moet meemaken, dat getuigenis komt naar buiten. En we hebben die schat in aarde, Vader. Dus ja, ons lichaam, langzaamaan, ja, takelt dat af. Hè. Heb je op een gegeven moment een bril nodig, zoals ik. Of een hoorapparaat, ja. Of steunzolen. Of een corset. Of krukken. Hè, dat is de weg van het leven. Maakt niet uit, maakt niet uit. Hij is daar, hij is daar. En dat is de overwinning. En dat mogen we uitschijnen en uitstralen. De Heere zegene u. Amen.